Mijn ziel ziet uit naar hem en ik verlang naar zijn woord. Als het goed is, bent u zo gekomen. Het gaat niet om het ontmoeten van elkaar, hoe fijn dat ook is. Ik vind het geweldig om jullie weer te zien. De meeste ken ik al zo lang, sommigen nieuw. Het gaat niet om die fellowship na afloop. Het gaat niet om kennis te vergaren door een bijzondere preek. Het gaat om hem, om een ontmoeting met hem en om te verstaan wat hij wil zeggen. En God spreekt op allerlei manieren, onder andere door de prediking van zijn woord. En mag het zo zijn dat dat vanavond uw hart zal raken en dat het zal bewerken wat God wil dat bewerkt moet worden. Grote dingen, kleine dingen misschien. Open je hart, open je oren. Ik open mijn mond en laat de Heer door zijn woord tot ons spreken. Zullen we samen bidden? Vader, wat is het goed om in uw tegenwoordigheid te zijn? Wat is het fijn dat de weg voor ons gebaand is om dat te kunnen doen? Dank u dat u in de stilte woont. In de stilte van ons hart wilt spreken. Dank u, Heer, dat u weet wie wij zijn. Dat u al onze gedachten, al onze motieven, al onze overwegingen kent. Ook onze omstandigheden, de zorgen die we hebben, de vreugde, ook het verdriet en de tranen in stilte misschien. U kent ze allemaal. En wat is het geweldig dat als we bij u zijn, dat wij dan mogen weten dat u meer dan aandachtig met ons wilt zijn en ons uitnodigt om de dingen die ons bezwaren en die ons bang maken en vermoeid doen zijn in uw hand te leggen. Heer, wilt u vanavond dit woord gebruiken en wilt u ons zegenen met de woorden die u tot ons persoonlijk wilt spreken. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Het is gezegd, wij maken ons op met miljoenen over het rond der aarde om het feest te vieren van hem die kwam, voor wie geen plaats was. Klinkt een herhaling van wat ik net zei in mijn eerste woorden, maar als ons hart niet open is, dan kan hij komen, hij is hier, dan zal het ons nog voorbij gaan. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Ik heb vanavond geen kerstpreek, maar ik wil wel nadenken over een verhaal van iemand voor wie ook eigenlijk geen plaats was. En u vindt het opgetekend in het Bijbelboek Richteren. Het is het zevende boek van de Bijbel van vooraf aan gerekend. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua en Richteren. Elfde hoofdstuk. En dan lezen wij vanaf het eerste vers. Ik lees uit de NBG-vertaling. U kunt volgen in uw eigen Bijbelvertaling als u een andere voor u hebt. Richteren 11, vanaf vers 1. De Gileadiet Jefta nu was een dapper held. Maar hij was de zoon van een hoer. Gilead had Jefta verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. En toen de zonen van deze vrouw volwassen waren, stootte zij Jefta uit en zeiden tot hem: gij krijgt geen erfdeel in onze familie, want gij zijt de zoon van een andere vrouw. Daarop vluchtte Jefta van zijn broeders weg om te wonen in het land Tob, waar zich lichtzinnige mannen om hem heen verzamelden die er met hem op uittrokken. Enige tijd later voerden de Ammonieten oorlog met Israël. En toen de Ammonieten met Israël oorlog voerden, gingen de oudsten van Gilead Jefta uit het land Tob halen. En ze zeiden tot hem: welaan, wees gij onze aanvoerder. Laten wij de Ammonieten bestrijden. Maar Jefta zei tot de oudste van Gilead: hebt gij mij niet gehaat en uit mijn familie verstoten? Waarom komt gij dan thans bij mij, nu gij in benauwdheid zit? En toen zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta: inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen. Ga met ons mee, strijd tegen de Ammonieten. Dan zult gij hoofd over ons zijn, ja, over alle inwoners van Gilead. En Jefta zei tot de oudste van Gilead: indien gij mij terughaalt om tegen de Ammonieten te strijden en de Heer hen aan mij overlevert, dan zal ik dus koning over u zijn. En toen zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta: de Heer hoorde onze afspraak, dat wij inderdaad zo zullen doen als gij zegt. Toen ging Jefta met de oudsten van Gilead mee. Het volk stelde hem tot hoofd en aanvoerder over zich aan. Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van de Heer in de plaats Mispa. Tot zover. Hoe je het nou keert of wendt, ieder van ons, dus ook jij, ook u en ik, wij zijn allemaal gevormd door de voorbeelden die ons in het leven voorbij kwamen. Dat begint al met onze ouders. Dat gaat over mensen die rondom ons hebben geleefd en ons pad hebben gekruist en misschien nog. De geschiedenis zoals ons leven tot hiertoe zich ontwikkeld heeft. En ja, als we dan kinderen van God zijn geworden en ons overgegeven hebben aan Hem, dan worden wij ook gediend met de voorbeelden uit Gods woord. Goede voorbeelden doen goed volgen. Maar sommigen van jullie zitten hier meteen en zeggen: ja, ik heb ook van die voorbeelden gehad, maar die waren nou juist niet goed, maar het heeft je wel gevormd. De voorbeelden uit het woord van God zijn bedoeld om ons te leren en om ons te onderwijzen. En als u zegt: noem mij een hoofdstuk waar ik heel wat mensen tegenkom die mij tot voorbeeld en lering kunnen zijn, dan verwijs ik naar dat buitengewoon bekende Hebreeën hoofdstuk 11, waar allerlei mannen en ook vrouwen bij name genoemd worden die geloofshelden zijn geweest. Van die mensen staat geschreven dat ze zwak waren, maar dat ze juist in hun zwakheid kracht van God hebben ontvangen. En er staat van die mensen geschreven dat ze strijd hadden. Wie van ons heeft het niet? Maar in die strijd zijn ze sterk geworden. God maakte hen sterk. En zo hebben ze grote overwinningen behaald. En zijn hun namen ons nagelaten om daardoor onderwezen te worden. Eén van die mensen, te midden van die vele geloofshelden die niet genoemd worden, is Jefta, die wel bij name wordt genoemd. Er is niet zoveel van hem bekend, maar toen ik onlangs zijn verhaal weer las, werd ik geïmponeerd zoals dat kan gaan. En zo is deze prediking geboren. Jefta leefde in een tijd van de richter. En hij was zelf een zogenaamde richter. Het speelde zich af in de dagen van Jozua. U weet het toch wel hoe het volk van God, het Joodse volk, 400 jaar in Israël geknecht was geweest door allerlei slavenarbeid. En toen waren ze eindelijk verlost in de dagen van Mozes. En toen dwaalden ze rond in de woestijn. Dat kwam niet omdat God het zo had bedoeld, maar omdat ze zelf een koppig volk waren. Mozes zei het, God zegt het zelf van het Joodse volk. Ik doe ze geen oneer aan, God heeft het gezegd. En zo dwaalden zij in die woestijn 40 jaar en eindelijk kwamen ze toen op de plaats van hun bestemming. Het land Kanaan, het beloofde land. Jozua, de nieuwe leider na Mozes, nam hen mee en behaalde grote overwinningen. Maar Jozua is overleden en dan zie je steeds weer die cirkel, dat volk van God de weg kwijt is, afgoden gaat dienen, af gaat glijden van hun geloof in de God van Israël. En dan keert God zich tegen hen, niet omdat hij niet meer van ze houdt, maar om ze te leren: zonder mij red je het niet. En dan roepen ze weer vanuit hun nood tot de Heer en dan geeft God in zijn goedheid ze weer een man of een vrouw die ze op hun plaats zetten, die ze de richting aangeven. Daar komt ook het woord richteren vandaan, die hen vertelde: stop met deze weg, dit is de weg. Dat waren een man en een vrouw die ook recht spraken, in het gericht traden opdat er gerechtigheid zou zijn. Dat waren mannen en vrouwen die ook samen met het volk overwinningen behaalden. Totdat ze weer vervielen nadat die persoon was heengegaan in hetzelfde patroon, dat stramien. En dan roepen zij weer tot de Heer en dan God in zijn goedheid geeft weer een ander. Een Simson. Een Gideon. Maar ook in zijn dagen een Jefta. En dat verhaal van Jefta speelt zich af tegen de achtergrond van een 18-jarige onderdrukking door het volk, het heidenvolk, de Ammonieten. Zij leefden aan de oostkant van de Jordaan. En zij knechten het volk van God en ze vernielden de oogst en ze kwamen met hun horden. En dan roepen ze weer tot God en dan denken ze, ja, wie zou ons nu kunnen leiden? En dan denken ze ineens terug aan Jefta. Over hem gaat dit verhaal. En de Bijbel zegt, die Jefta, dat was een dappere man. En als je oorlog voert en strijd hebt, zo iemand moet je hebben. Maar, en dat intrigeerde me zo toen ik onlangs inderdaad dat verhaal las, maar, er was één maar, want die Jefta, die hadden ze eruit geknikkerd. Ze hadden hem afgewezen. Immers, hij was de zoon van een hoer. Zijn vader had hem misschien wel in een onbewaakt ogenblik verwekt. Maar toen de broers binnen dat gezin met hem opgroeiden, toen kwamen ze tot de ontdekking van, ja, eigenlijk hoor jij niet helemaal bij ons. Het was hun halfbroer. Ze hebben hem eruit gezet. Ze hebben hem afgewezen. Denk even aan de woorden van de Heer Jezus die over hem geschreven staan. Hij kwam tot het zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toen hebben ze tegen Jefta gezegd: jij hoort niet bij ons, jij hebt geen erfdeel met ons. En toen is hij maar weggegaan. Met heel veel pijn in zijn hart, afgewezen worden. En dat heeft hem schade opgeleverd. Dat moet hem getekend hebben. Want iedereen die op een gegeven moment afgewezen wordt, die ondervindt daar de schade van. En nochtans geloofde Jefta in God. Hij zegt op een gegeven moment, we hebben het gelezen, als de Heere hen die Ammonieten aan mij overlevert. Jefta geloofde in God, ondanks zijn beschadiging. En verderop in dit hoofdstuk lezen we ook dat hij, ondanks zijn pijn en zijn afwijzing, mocht ervaren dat de geest van God op hem rustte. En toen is hij uitgetrokken, toen heeft hij gehoor gegeven aan die oproep. Hij had ze wel geconfronteerd, zei hij, hey, jullie hebben mij eerst eruit gezet, jullie moesten mij niet. En nu je in nood bent, dan kom je ineens bij mij en nu kom je mij vragen om jullie leider te zijn. Is dat echt zo? Zeiden ja, wij zullen je ons hoofd maken als je met ons meegaat. Hij luisterde naar hen, hij luisterde naar hun roepstem. En God gaf een grote overwinning. En Jefta was nederig genoeg, lees je dat verderop, om te zeggen, God heeft hen aan mij overgeleverd. Hij nam niet krediet voor zichzelf, Hij eiste niet de eer op van, zie je wel, jullie hadden mij toen terecht uitgewezen en afgewezen en nu ben ik jullie man. Maar zei, God heeft mij die overwinning gegeven. Hij gaf God de eer. Lieve mensen, afwijzing is een vreselijk iets. En ik wil niet insinueren, maar het zou mij bevreemden als hier ook vanavond niet mensen waren die zeggen, ja, ooit in mijn leven heb ik heel pijnlijk ervaren dat ze me eigenlijk niet moesten. Ik keek een lange tijd geleden alweer naar een televisie-interview met Bart Chabot. Zegt u dat wat? Bart Chabot is wel een bekende figuur, maar hij is, naar ik denk, de grootste ADHD'er in heel Nederland. Maar dat weet hij ook zelf en daar komt hij voor uit en daar doet hij ook niet zo moeilijk over. Maar hij vertelde in dat interview dat hij een keer als jongetje op de lagere school toen nog naar het bord was geroepen. En dat de leraar hem had gevraagd, wil jij deze zin nu eens opschrijven? En hij deed dat, gehoorzaam als hij toen was. En toen hij klaar was, toen bestond de leraar het te zeggen, in het bijzijn van al die jongens en meisjes, kijk jongens en meisjes, dit is nu het handschrift van een psychopaat. Toen ik het hoorde, kromp ik ineen, omdat ik me kon verplaatsen in de pijn die die man moet hebben gehad. En hij getuigt ook, zegt, ja, dat heeft eigenlijk mijn leven getekend. Toen hij begreep, ze moeten mij eigenlijk niet, want ik ben anders. En hij voelde zich afgewezen. Niet zo lang geleden kwam er net zoiets voorbij, toen er een man uit zijn partij werd gepasseerd, omdat hij maar beter een functie elders kon gaan bekleden. Maar toen de verkiezingstijd naderde en hij inmiddels eigen mensen om zich heen had verzameld, net als Jefta in zijn dagen, en toen zijn populariteit begon te groeien, toen hebben ze hem vanuit die partij die hem eruit had gezet gevraagd, zeg Pieter, zou je niet bij ons willen terugkeren? Want ze waren als de dood dat hij te veel stemmen zou krijgen. En de geschiedenis heeft geleerd dat het ook is gebeurd. Hoe hypocriet. Discriminatie, dat is een vorm van afwijzing, is eigenlijk van alle tijden. Mensen kunnen gewoon vanwege hun huidskleur ernaast worden gezet. Mensen kunnen gewoon omdat ze misschien op de sociale ladder niet zo mee kunnen, afgewezen worden. Mensen kunnen misschien door het milieu waaruit ze komen of het onderwijs dat ze niet hebben genoten in tegenstelling tot anderen, afgewezen worden. Misschien wel op hun uiterlijk. Misschien wel vanwege het gezin waar ze uitkomen. Misschien wel 1000 redenen. Een van de kwalijkste dingen vandaag de dag, ik bid dat mijn kleinkinderen ervoor bewaard blijven, trouwens ook mijn eigen kinderen, is pesten. Pesten is zo geniepig, het is zo pijnlijk. Het is eigenlijk een vorm van iemand laten merken, jij niet. Afwijzing. Wij hadden vroeger, als we als jongens dan gingen voetballen, dan moesten er partijtjes worden gekozen. Niet in de kerk hoor, daar is geen partijschap. Maar wij moesten partijen kiezen, twee teams. En dan de twee beste voetballers van het hele zootje, die zouden het dan wel even regelen en die gingen dan poten. Hebben we ook wel eens gepoot? Poten, ja, ja, ja. Dat ging dan zo, die ene leider ging daar staan, die andere leider daar. En dan om beurten moesten ze hun voet plaatsen, zodat die afstand steeds kleiner werd en de laatste hele, degene die als laatste zijn hele voet ertussen kon plaatsen, die had dan de eerste keus. En ik geef u te raden wie altijd werd gekozen. Dat was degene die het beste kon voetballen uit degene die daar stonden. Ja toch? En dan mochten anderen. En ik geef u te raden wie die koos. Wel, degene die dan het beste kon voetballen. En zo ging het op het rijtje af. En dan was er altijd weer één die overbleef. Omdat hij niet kon voetballen. Ik heb die ervaring gehad, niet wat mezelf betreft. Ik kon best een balletje trappen, hoewel ik geen ster was. Maar altijd één die daar dan nog stond. En dan klonken die pijnlijke woorden. Weet je wat, neem jij hem maar. Neem jij hem maar. Eigenlijk liever niet, want hij kan het niet. Maar nou ja, we moeten wat. Laat haar maar bij ons komen dan. Ik heb nagedacht over deze dingen en mij verplaatst in dat verhaal van Jefta. Wat moet die man hebben meegemaakt toen hij daar gewoon eigenlijk de deur werd gewezen en ernaast werd gezet, afgewezen werd. En toen ik erover nadacht, toen realiseerde ik me dat heel veel mensen een gedragspatroon hebben ontwikkeld door de dingen die ze hebben meegemaakt en de voorbeelden die ze hebben gezien, waardoor ze vaak herkend worden. Dan moet ik een beetje oppassen, want we moeten ook in het leven niet, zoals dat heet, generaliseren. Zo in de trant van als iemand ziek is en hij geneest niet, dat we dan tegen die persoon automatisch zeggen, dat komt omdat je geen geloof hebt. Dat is generaliseren. Dus als het met iemand niet goed gaat, dan generaliseert men, ook in onze kringen, nog steeds van tijd tot tijd. Dus ja, er zal wel zonde zijn, er moet wel zonde zijn in jouw leven. Zodat iedereen over één kam wordt geschoren. Maar ik noem u toch een aantal dingen waarvan u misschien denkt, hey, dat herken ik toch wel in mijn eigen leven. En dan hoeft u niet met uw hand te gaan zwaaien van ja, ook ik. Maar laat God maar tot je spreken. Mensen die ooit met afwijzing te maken hebben gehad, die kunnen bijvoorbeeld faalangst ontwikkelen. Die zijn bang om fouten te maken. En ik geef u te raden, waarom zijn ze dan zo bang? Ze realiseren dat zich vaak niet. Maar waarom zijn ze bang? En waarom zijn het van die mensen die perfectionistisch in het leven staan? Een 9 is niet goed genoeg, het moet een 10 zijn. Ik ken verhalen van ouders die dat tegen hun kinderen gezegd hebben als ze met een 9 thuis kwamen, waarom heb je geen 10? Het is nooit goed genoeg. Weet u, de angst dat het niet goed is, zorgt dat mensen alles uit de kast halen om geen fouten te maken, om niet afgewezen te worden, zegt, ja, je hebt een 9, het had een 10 moeten zijn. Niet goed. En dat brengt mensen vaak in een enorme kramp. Want ze zijn altijd bezig om zichzelf te verbeteren. En ze kunnen geen genoegen nemen met bijna goed faalangst. Een ander kenmerk is dat mensen afstand gaan houden tot anderen. Misschien heb ik het u wel eens verteld, maar een tante van Eline, die jullie allemaal trouwens de hartelijke groeten laat doen, maar dat er zeide, dat was tante Rie. En als tante Rie je groette, dan hield ze haar arm altijd stijf. Ik denk dat mens als de dood was, dat je te dicht bij haar zou komen en haar een kus zou geven. Ze hield afstand. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik herinner het me altijd. Maar Elina en ik, mijn vrouw, wij aan het begin van onze bediening kwamen we in een echt een moeilijke situatie. En er waren mensen die ons liever kwijt dan rijk waren. Jong, ambitieus, voorgangers, echtpaar, kunt u zich voorstellen, vol van dromen. En enthousiasme, ze wilden ons liever kwijt. Er waren een aantal mensen, dat heeft ons heel veel pijn gedaan, kunt u zich voorstellen. Maar er was een moment dat wij tegen elkaar hebben gezegd, luister, we kunnen twee dingen doen. We kunnen ervoor kiezen om afstand te houden tot mensen, zodat ze ons geen pijn kunnen doen. Of we kunnen ervoor kiezen om dat nou juist niet te doen. We hebben gekozen voor het laatste. En dat is ongetwijfeld de reden dat u zegt, hoe komt het toch dat die man zo aaibaar en benaderbaar is? U hebt niet de reden. Maar dat is een beetje een grapje. Sommige mensen hebben moeite om nee te zeggen. Als er iets wordt gevraagd, zijn ze altijd gauw met ja. Want anderen horen niet graag een nee op een vraag. En als mensen nee te horen krijgen, dan is dat kritiek. Dan doe je het niet goed en dat is pijn, want dat is een vorm van afwijzing. Dus altijd maar ja zeggen. Doodvermoeiend. Andere mensen die afgewezen worden, doen verschrikkelijk hun best, terwijl ze het zich vaak zelf helemaal niet bewust zijn, om zichzelf te bewijzen. U mag het best weten, ik heb ook een halfbroer, net als Jefta en die broers in dat gezin. Maar ik hou verschrikkelijk veel van hem. Wij hebben dezelfde vader, maar verschillende moeders. Zo is het leven gegaan. Ik kan het ook niet helpen. En ik dank God voor heel veel liefde die ik van mijn ouders heb gekregen. En voor heel veel kansen die ze me hebben geboden. Maar mijn broer heeft me ooit toevertrouwd hoe hij vroeger eigenlijk heel jaloers was daarop. En hoe hij eigenlijk zijn hele leven en zijn carrière ermee bezig is geweest om te laten zien, ik ben er, ik ben belangrijk, ik maak het in mijn leven. En het gelukkige is dat hij toch van mij is blijven houden, maar dat is altijd iets dat hem gedreven heeft om zichzelf te bewijzen. Zo ook van die mensen. Die maken zichzelf op een overdreven manier geliefd. Kent u dat? Ze proberen altijd anderen te behagen. Overdreven. Dat je bijna bij jezelf denkt, joh, doe normaal. Maar ze proberen bij een ander een gevoel op te wekken van, alsjeblieft wil je van me houden. Waarom? Omdat ze kennelijk de pijn hebben ervaren om afgewezen te worden. Andere mensen slaan door naar de andere kant. En ze kunnen zelfs heel agressief worden. Ze zijn wantrouwend. Ze zijn vaak ook nog luidruchtig. Ze willen gezien worden. En ze treden op de voorgrond. En ze maken zichzelf belangrijk. En als het niet loopt zoals zij vinden dat het lopen moet, dan schuwen ze niet om desnoods met een stukje geweld, of met een heleboel geweld, hun zin te krijgen. Want ze willen niet afgewezen worden, ze willen erbij horen. Ik hoop dat voor het gros van jullie deze dingen helemaal niet aanwezig zijn. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je te maken hebt op je werk of in de familie met mensen die daar wel mee behept zijn en die deze achtergrond hebben. En het verstaan daarvan is belangrijk om die ander wat te kunnen begrijpen en daar op de goede manier op te kunnen reageren. En die ander te helpen om tot een andere levenshouding te komen. En dat geldt niet alleen voor mensen die God kennen, maar ik zou bijna zeggen dat geldt juist voor mensen die God kennen. Dan heb ik het nog niet gehad over eetstoornissen en allerlei andere toestanden van een lange lijst die ik ook nog met jullie zou kunnen afwerken. En dat allemaal, terwijl het woord van God ons leert dat een mens is gemaakt om geliefd te worden. God heeft mensen gemaakt om van ze te houden. En ik zal niet de hele zondeval, zoals dat theologisch heet, gaan behandelen. De tijd zou te kort zijn, maar het is misgegaan toen mensen God hebben afgewezen. Om het eens goed simpel samen te vatten. De Bijbel zegt dat mensen gekozen hebben om het zonder God te stellen. God buiten de deur en zelf invulling geven aan het leven. Toen is het misgegaan. En dan zegt het woord van God dat God, omdat zij het verwerpelijk achter God te erkennen en hem afgewezen hebben eigenlijk, dat hij hun heeft overgegeven aan een verwerpelijke manier van denken om te doen wat onbetamelijk is. En dat is de wereld waarin we leven. Dat is inmiddels al lang het land waarin we leven en de situatie waarin we zijn. Ik hoorde een keer een verhaal, ik weet eigenlijk niet eens of het waar is, van een man die met heel veel zorg een bootje had gemaakt. Er heel lang over gedaan, met heel veel zorg alles klaargemaakt, de zeiltjes erop aangebracht. En toen kwam die grote dag dat hij ging kijken of dat ding het zou houden. En hij liep naar het strand en hij zette zijn bootje op het water van de zee. En hij keek wat er gebeurde en toen kwam er een enorme windvlaag. En nam het bootje mee. Het bleef drijven, maar het dreef zo ver af. Hij kon er niet meer bij en het verdween aan de horizon. En het verhaal eindigt dan dat hij jaren later op een vlooienmarkt tussen de rommel zijn beschadigde, eigen gemaakte bootje ontdekte. En hij betaalde een hoge prijs om het terug te krijgen. Lieve mensen, dat is eigenlijk het evangelie, het goede nieuws, wat wij met elkaar mogen overdenken. Niet voor het eerst, maar voor de zoveelste maal. De goede boodschap dat God het er niet bij laat zitten als mensen beschadigd raken en afdrijven en het menen buiten zijn gezichtsveld te kunnen rooien. God laat het er niet bij zitten. Ook vanavond niet. En als je hier zit, misschien met een gevoel van, ja, het komt nu wel erg dichtbij, want ik herken zoveel in mezelf, houd goede moed. Want het evangelie, het goede nieuws, is bedoeld om ons te helpen, om dingen te verstaan en tot verandering te komen. Amen. Een kind van God hoort te veranderen. Onze innerlijke mens, zegt het woord van God, wordt van dag tot dag vernieuwd. Wat denkt u van die vrouw die, er staat van haar dat ze fletse ogen had. En ze werd uitgehuwelijkd door haar vader. En toen ze 's morgens naast die man wakker werd, toen zag hij pas goed met wie die te maken had. En toen zei hij tegen haar, het ging niet om jou, maar ik had jouw zus op het oog. Wat moet daar door Lea heen zijn gegaan? Toen ze zo pijnlijk werd afgewezen. Jij niet, je zus. Maar Lea zocht de Heer. En God hoorde haar gebed En God maakte haar een blijde moeder van heel veel kinderen, waarvan degene die ze kreeg stamvaders van het volk van Israël zijn geworden. God hoorde haar gebed. Zij ging met haar gebrokenheid en afwijzingsgevoelens naar de Heer. En God verhief haar en zegende haar. Of wat te denken van die man die ook door zijn broeders er totaal naast werd gezet. Ze mochten hem niet, ze moesten hem niet. Eigenlijk haatten zij hem. En in een onbewaakt ogenblik grepen ze hem. En dat ze hem in een put hadden gestopt. Toen hebben ze hem verkocht voor een paar zilverstukken aan een karavaan die naar Egypte ging. Verbannen. Hij hoorde er niet bij. Afgewezen. Maar u kent het verhaal van Jozef toch wel? Hoe God naar hem hoorde. Hoe hij zelfs in zijn diepste ellende op God vertrouwde. En zelfs later kon zeggen, jullie hebben wel kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gekeerd. En uiteindelijk heeft God hem verhoogd en kwam hij op de troon en werd hij een zegen voor de toenmaals bekende wereld. En in het bijzonder ook voor het volk Israël dat naar hem uittrok. En straks gaan we weer het feest vieren, ik zei het zo net al, van hem die kwam tot de zijnen. Dat waren zijn broeders. Maar zijn broeders, de zijnen, hebben hem niet aangenomen. En ze hebben hem afgewezen. Het Marcus Evangelie zegt dat die broers van Jezus, geboren in het gezin van Jozef en Maria, op een gegeven moment tot de ontdekking kwamen, of de overtuiging voor zichzelf, hij is buiten zijn zinnen geraakt. En zelfs Maria, zijn moeder, is daar toen in meegegaan. En ze kwamen Jezus weghalen toen hij aan het leren was, zodat hij niet meer van die onzin zou verkondigen. De leiders van het volk hebben hem verworpen. Het volk uiteindelijk ook. Kruisigt hem. En uiteindelijk werd hij zelfs afgewezen door zijn eigen vader. Ik heb het niet over Jozef. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was het dieptepunt van Golgotha, het dieptepunt van Jezus lijden. Totale afwijzing, zelfs door zijn vader in de hemel. Alle rijkdom ontnomen, maar hij vertrouwde op God. En hij heeft overwonnen en God heeft hem verhoogd en hij is op de troon en hij komt terug en we zullen hem zien. Hij is gekomen en hij zal weer komen. En als we kerstfeest vieren, is dat toch steeds waar we naar uitkijken, dat hij, het licht der wereld, gaat terugkomen om alle dingen te herstellen. God laat het er niet bij zitten als mensen op deze wereld, en in het bijzonder zijn eigen volk, beschadigd raakt door enige vorm van afwijzing. Als je zegt, waar gaat de Bijbel nou over? Wat is nou eigenlijk de kern van de zaak? Dan zeg ik, er is er één die voor onze afwijzing heeft geleden. Er is één die die gevoelens die wij onderweg kunnen opdoen en waardoor we zo diep geraakt worden en gekrenkt en beschadigd. Hij heeft het meegemaakt. Wat zegt het woord van God? Hij was veracht en hij was verlaten van mensen. Hij was een man van smarten en hij was als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Tot dat gelukzalige moment dat we het gingen zien. Dan zeiden, dank u wel, Heer Jezus, dat u dat ook voor mij hebt gedragen. Als niemand je begrijpt met dit soort gevoelens, is het vreselijk. Maar als er tenminste één is die het heeft meegemaakt en die weet waar het over gaat en die zelfs bereid was om zijn leven voor je te geven, om je te helpen dragen, sterker nog, om je ervan te verlossen, dat is heerlijk en dat is het goede nieuws. Jezus kwam voor de afgewezen mensen. Mensen die ernaast waren gezet. Hoeren, tollenaars, mensen die met de nek werden aangekeken. Hij kwam om het verlorene te zoeken en te behouden. En hij ging rond, goeddoende en genezende, die door de duivel overweldigd waren. En het goede nieuws is, luister, of je jong bent of oud, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Als je pijn hebt van de dingen die je ooit hebt meegemaakt en je afgewezen voelde, God heeft het er niet bij laten zitten. En het goede nieuws is, iemand heeft zijn leven voor jou en voor mij gegeven, heeft diezelfde dingen ondergaan op een buitengewoon pijnlijke manier, die veel verder ging dan de pijn van de spijkers door zijn handen en de speer in zijn zij. Het was die diepe afwijzing, er niet bij horen. En hij heeft dat gedaan, opdat wij aan het hart van God zouden kunnen komen en vrede met hem zouden kunnen vinden. En heling van dit soort diepe gevoelens, waardoor we vaak houdingen hebben aangenomen die helemaal niet passen bij een kind van God. God wil ons gebruiken in zijn team. God zegt vanavond tegen je, kom in mijn team. Ik nodig je uit, niet als de laatste, het sukkeltje dat dan ook maar even mee mag doen. Maar God zegt, ik nodig je uit om in mijn team te komen en een speler te worden voor mij. En hier zijn Gods principes. Gods principes zijn totaal anders dan de normen van deze wereld. God kijkt heel anders tegen de dingen aan dan de mensen van de wereld en zeker de mensen die vandaag de dag leven rondom ons. Dit is hoe God er tegenaan kijkt. Wat dwaas is voor de wereld, dat heeft God uitverkoren om de wijze mensen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, dat heeft God uitverkoren om juist wat sterk is, beschaamd te maken. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, dat heeft God uitverkoren, namelijk dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Zo kijkt God er tegenaan. Zo zegt God, kom maar in mijn team, wie je ook bent, ook al denken ze in de wereld om je heen er anders over, dit is hoe ik jou bekijk, kom in mijn team. Op een andere plaats lees ik citeer, in een menselijk lichaam is het zo dat wat het zwakst lijkt, het meest noodzakelijk is. En die delen van het lichaam die wij minder in ere houden, die bekleden wij juist meer eervol en onze minder edele delen worden met groter eer behandeld. Die edele delen die hebben dat niet nodig, maar God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld, luister, dat hij meer eer gaf, juist aan datgene dat misdeeld is. Datgene dat aanleiding geeft voor mensen om af te wijzen, is bij God essentieel en belangrijk en van de grootste betekenis. Ik denk dat Jezus daarom juist mannen koos om zijn boodschap uit te dragen. Mannen waarvan geschreven staat, ze waren eenvoudige en ongeletterde mensen uit het volk. Maar omdat zij geluisterd hebben en de roepstem gevolgd hebben, zitten wij hier vanavond. Denk erover na. Deze preek zou onvolledig zijn met, als ik niet de vraag zou antwoorden, hoe kan God ons dan gebruiken? Hij verlangt ernaar, zijn liefde gaat naar ons uit. Ik herhaal het maar, dat het met je meegaat. God zegt, kom in mijn team. Maar wat zijn de regels? Ten eerste is het belangrijk dat wij het juiste besef van de dingen hebben. God werkt door zijn geest, nu komt het, die ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Dus ieder is belangrijk, ieder, maar ook ieder in het bijzonder. Niet allemaal precies hetzelfde, maar God deelt ons toe, God deelt ons in zijn team, vertaal ik, zoals hij het wil. Niet allemaal op één plek, maar gespreid. Niet overeenkomstig wat iedereen wel zou willen, maar zoals hij het wil. En iedereen is belangrijk. Als hier mensen zijn die zeggen, ja, ik word niet zo gezien. Vreselijk, bekeer je daarvan. Maar weet in ieder geval, God ziet je en voor God ben je belangrijk. En een liedje zegt, zijn de kleine dingen die het doen. En dat is ook zo in het Koninkrijk van God. Leg een puzzel van 1000 stukken. Dat ene stukje dat ontbreekt, maakt het hele zaakje klaar voor de prullenmand. Toen we nog met een tijdmachine werkten, 1 letter die ontbrak, je kon geen fatsoenlijke brief schrijven. Alles is belangrijk. En dat vraagt ons verantwoordelijkheid. Ik ben belangrijk voor hem. Niet omdat mensen dat vinden. God zegt, jij bent belangrijk voor mij. Kom in mijn team. In de tweede plaats heeft het te maken met onze houding. Jezus sprak een gelijkenis, een verhaal, om een voorbeeld te stellen. En hij zei, er was een heer die aan zijn knechten wat van zijn bezit verdeelde, dat ze daarvoor zouden zorgen. En de een gaf hij 5 talenten en een derde 1. En een ander stuk of 3 of 2, hoeveel was dat in dat verhaal? En dan staat erachter, en dat deed hij, let op, ieder naar zijn bekwaamheid. Waarom gaf hij niet iedereen evenveel? Omdat iedereen verschillende bekwaamheden had. En de Heer wist het, en daarom maakte hij een verdeling overeenkomstig wat hij besloot dat goed was. Als wij dat begrijpen, dan maakt ons dat nederig. Het ergste dat je in een gemeente kan treffen is hoogmoedige mensen. Van nature zijn we allemaal een beetje hoogmoedig en sommigen een beetje heel erg veel. Maar God wil dat we nederig zijn en begrijpen dat wij uitgenodigd worden om in zijn team te spelen, om deel te zijn van zijn koninkrijk. Iedereen is belangrijk, dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee, maar het betekent ook dat we nederig moeten zijn en niet moeten streven naar een plek die een ander heeft. Voor jaloezie in het koninkrijk van God is geen plaats en dat we gewoon dankbaar moeten zijn dat we erbij horen en dat we belangrijk zijn en dat we daar moeten functioneren in alle nederigheid, omdat de Heer het zo heeft bedoeld als hij het heeft bedoeld. Blij zijn met wat God jou heeft gegeven en niet afgunstig op wat een ander heeft ontvangen dat jij nou net zo graag had willen hebben. Al dat soort vleeselijke dingen moeten weg en daar moeten we ons van bekeren als ze al in ons hart worden gevonden. Klein is belangrijk. Jezus zei, er was een vrouw, die ging bakken en die had meel en ze deed er een beetje zuurdesem in, heel klein, maar het beïnvloedde alles. Dat was een negatief voorbeeld, maar het punt is, klein is belangrijk. Jezus zei, kijk, zie dat oude vrouwtje, hebben die anderen gezien, die de offerkist vulde met geweldige gaven, ook nog zo dat iedereen het vooral kon zien wat ze deden. En Jezus zei, kijk, wat zij doet, dat is het allerbelangrijkste. Dus ze gaf niet zoveel, ze had ook niet veel, maar wat ze had, dat gaf zij en zij bracht het grootste offer, zo klein als het was. Hoe kan God ons gebruiken als we gaan functioneren in gehoorzaamheid? God heeft de leden van een lichaam, let op, elk in het bijzonder hun plaats aangewezen zoals hij heeft gewild. Nou, het ergste dat in een gemeente kan gebeuren, is dat mensen gaan streven naar een plaats die niet bij ze past. En ik kom nogal eens in gemeente en soms observeer ik dingen, wie ben ik? Maar je leert soms een beetje te onderscheiden. Dat je denkt, joh, God wil jou in zijn team gebruiken. Maar je zit daar niet op zijn plek. Misschien vind je het zelf wel heel leuk. Misschien vind je het heel interessant om gezien te worden door de mensen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom om in gehoorzaamheid op die plek te dienen, overeenkomstig wat God jou heeft gegeven, zonder links en rechts jezelf te spiegelen aan anderen. En het brengt mij eigenlijk tot de vrijmoedige vraag. Het zal hier totaal overbodig zijn dat ik het zeg, maar ik zeg het dan toch maar. Dat het goed is dat we ons allemaal afvragen, functioneer ik nou eigenlijk wel op de goede manier? Ben ik op mijn plaats? Past dit bij mij? Is dit wat God van mij vraagt? Of doe ik er goed aan om mij te herbezinnen en God te blijven dienen in het gemeentelichaam, maar misschien wel op een andere manier, omdat dat beter bij me past? Dat vraagt nederigheid, dat vraagt ook gehoorzaamheid. Eigenbelang, eer van mensen, aandacht, die misschien wel voortkomt uit ooit een gevoel van gebrek aan aandacht, of erger nog afgewezen worden, dat kan allemaal. Maar dat moet er niet zijn. Wat is ons motief om de Heer te dienen? Dat geef ik jullie mee. En tenslotte, hoe kan God ons gebruiken als we ons afhankelijk opstellen? Jefta nam niet de eer voor zichzelf, maar zei: God is degene die mij de overwinning heeft gegeven. Ik was afhankelijk van hem. En omdat hij mijn hart kent en omdat zijn geest op me was, daarom heb ik die overwinning kunnen behalen. Aan hem de eer en de glorie. Onze bekwaamheid, zegt apostel Paulus ergens, is Gods werk. En die bekwaamheid heeft hij ons gegeven om dienaren te zijn. Hoe kan God ons gebruiken als we onze verantwoordelijkheid kennen? Als we een nederig hart hebben? Als we gehoorzaam zijn en dienen op de plek en op de manier zoals hij dat voor ons heeft bedacht? En als ons motief zuiver is, dat we nog steeds kunnen zeggen, het gaat om niks anders dan alleen maar de eer om in zijn team mee te mogen spelen. Afwijzing. God aanvaardt ons zoals we zijn. En hij houdt van ons. En hij wil ons helpen om tot herstel te komen. Zodat ook bepaalde gedragspatronen in ons leven ons niet meer parten spelen. En helemaal anderen om ons heen niet. God wil ons herstellen. En hij wil ons maken tot een bruikbaar instrument voor hem. Ik vat deze preek samen. En ik citeer wat ooit tegen een jonge man werd gezegd, die ook vanwege zijn leeftijd door sommige mensen werd afgewezen. Hij was nog te jong. En dan komt het woord van de Heer tot hem: maak er ernst mee, en dat houd ik mezelf voor en dat zeg ik tegen jullie. Maak er ernst mee je wel beproefd ten dienste van God te stellen. Het is een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Ieder die de naam van de Heer noemt, moet breken met de ongerechtigheid. En als iemand zich daarvan gereinigd heeft, dan is hij een voorwerp met een eervolle bestemming. Heilig, apart gezet, bruikbaar voor de eigenaar en gereed voor iedere goede taak. Mag het zo zijn in jullie en mijn leven. Amen. Laten we samen bidden. Heer, we komen u danken dat u ons aanreikt, dat u van ons houdt. En als mensen ons dan gepijnigd hebben door ons af te wijzen op enig moment in ons leven, dank u wel dat u uw handen naar ons uitstrekt en ons uitnodigt om erbij te komen. Dank u, Heer, voor de mooie dingen die u in ons leven hebt gegeven. Wilt u geven dat we ze zullen koesteren? En dat we ze gaan ontdekken als we het nog niet zo goed hebben gezien wat u ons schonk in genade? En wilt u ons helpen om in gehoorzaamheid en met een nederig hart te dienen op zo'n manier dat het past bij ons en dat het is op de plaats zoals u dat hebt bedoeld. Heer, geef dat in mijn hart op geen enkele manier enige jaloezie zal zijn als ik mensen zie functioneren op een manier zoals ik het graag zou willen. Heer, wilt u geven dat we eenvoudig zullen zijn en nederig. En dat u ons de vreugde geeft om zegen te zien op ons arbeiden voor u, ook al is het in het klein, maar klein is bij u zo belangrijk. Ik bid voor hen die zich zwak voelen, misschien een enkeling die echt nog steeds rondloopt met de pijn van afwijzing en daardoor dingen in zijn of haar leven heeft ontwikkeld, waardoor verwrongen functioneert. Heer, wilt u herstel geven en heling. Ik bid voor degene die echt dit woord vanavond misschien nodig hadden. Heer, u bent de heelmeester. U begint van binnen en u wilt dat ook uitwerken, uiterlijk. Laat uw zegen op de gemeente hier zijn. Degene die hiertoe horen, de leiders, degene die voor de kinderen zorgen. Heer, geef heerlijke kerstdagen en doe ons beseffen, Heer, dat u gekomen bent en dat u ons wilt gebruiken. We prijzen uw naam en dank u voor uw genade. Halleluja. En iedereen zegt: amen. Amen. Wie neemt het van mij over? Goed. Ik dacht, misschien heeft iemand nog een lied, maar dat is ook weer zo wat. Dat moet ook niet een moeten zijn. Oh, daarna. Eerst de zegen en dan een lied. Laten we gaan staan. Niet uit eerbied voor mij, maar uit eerbied voor God. Die ons verlangt te zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus. Die zijn leven voor ons over had om ons te herstellen. En ons dienstbaar te maken in het Koninkrijk van God. Op een eervolle manier. De liefde van God. Die uitgaat naar alle mensen, in het bijzonder naar de gebrokenen en de verslagenen. En de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest. De heling, het herstel, de leiding door de Heilige Geest. Mogen die met jullie zijn en blijven tot die grote dag dat we samen naar Jezus gaan. Hij komt en hij komt op de wolken. Gezegend zijn de mensen die hem verwachten. Ga heen in vrede. Amen. Amen. Amen.